Namens de kerkraadgemeente een herhaling van enkele afkondigingen van vanmorgen. Afgelopen woensdag heeft de kerkraad in haar vergadering, na kennis genomen te hebben van de ingediende namen, broeder Kloos uit Zuidland tot ouderling benoemd. Hij heeft een week bedenktijd gekregen en hoopt zijn beslissing zaterdag kenbaar te maken. Aanstaande woensdag 4 november is de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. Er is hier in de kerk om 19:30 een dienst waarin ik zelf hoop voor te gaan. En in verband daarmee is er morgenavond geen catechisatie, maar is iedereen genodigd voor woensdagavond. Tot slot de collecten. Dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is de najaarszendingscollecte van de HHK. De tweede collecte is bestemd voor de verwarming. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Hopelijk gaat het zo beter. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, van het gebed des Heren, het eerste en tweede vers. Het zal vanavond gaan over zondag 13, waar Jezus Christus, de Zoon van God en onze Heere genoemd wordt. Wij zingen van het gebed des Heren, vers 1, O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader, nederig aan. En ook het tweede vers, het gebed des Heren, vers 1 en 2.
Oh,
Wij belijden ons geloof vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen daarna uit Psalm 100 het eerste en tweede vers. Psalm 100 vers 1 en 2 naar de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen uit de schriften uit de brief van Petrus, 1 Petrus 1 vanaf vers 13 tot het einde. 1 Petrus 1 vers 13 tot en met 25 is de schriftlezing voor vanavond. Daar schrijft Petrus aan de christenen in de verstrooiing het volgende. 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van een mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de schriftlezing. Wij lezen bij 1 Petrus 1 vanavond de vragen onder zondag 13, vraag 33 en 34 van de catechismus. Zondag 13, vraag en antwoord 3 en 34. Daar wordt gevraagd: waarom is Jezus Gods enig geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord: daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Waarom noemt gij Jezus onze Heere? Antwoord: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbare bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. We gaan er straks aan luisteren. In de voorbeden denken we aan de heer Tijn uit Hellevoetsluis. Ik ben dat vanmorgen vergeten om af te kondigen en daar voorbeden voor te doen van naar vanavond. Die morgen een operatie aan zijn prostaat moet ondergaan in het ziekenhuis te Dirksland en vermoedelijk een aantal dagen daar zal blijven. Laten wij samen met en voor elkaar Gods aangezicht zoeken. Laten we bidden. We hebben het samen gelezen, grote God. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. En we kunnen alleen maar met instemming het lezen. Het is onder ons verkondigd. Het woord wat spreekt van de levende Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al onze zonden volkomen betaald heeft en ons door uw Heilige Geest dat toe-eigent, zodat wij in het geloof en in verwondering het mogen uitzingen. Lof zij het Lam dat onze zonden op zich nam. Hoge tonen die geboren worden in de diepte, daar waar wij buigen onder uw oordeel wat verdiend en rechtvaardig is, en tegelijk buigen aan uw voeten, waar we ondervinden dat u in genade en niet in wraak uw lust hebt, dat de hitte van uw gramschap is geblust, omdat uw zoon in de bres is gesprongen voor die wereld die van u is afgevallen. En als wij vanavond met elkaar mogen stilstaan bij opnieuw een paar woorden uit die kostbare geloofsbelijdenis die ons is overgeleverd. Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heere, bidden we om uw geest, zodat we van hem mogen getuigen, op hem mogen zien en van hem mogen spreken, en dat hij zal schitteren in het kleed van uw eigen woord, omhuld door de belofte van het evangelie, zoals u zich toch bekend maakt, door uw woord en in de belofte. Mogen wij immers Christus zelf aangrijpen. Zoals Luther dat deed. Enkele eeuwen geleden. En het getuigd heeft dat wij Christus mogen vangen met zijn eigen woorden. Zo bidden wij dat er vanavond ook kerkgangers zijn. Jongeren en ouderen die Christus vangen. Met zijn eigen woord. Hem als het ware klem zetten. Zoals de Canaanese vrouw. Ja, Heere, het is verdiend als u voorbij gaat, maar ook de heidense honden eten van de brokjes die vallen van de tafel van hun Heer. Mogen er vanavond van die brokjes vallen, van de tafel die door ons, die uiteindelijk heidenen zijn, mogen opgegeten worden. En die brokjes, die zijn genoeg om onze ziel te vervullen. Zegen, Heer, het onderwijs, wat overdacht is, en heilig het vanavond door de ondersteuning van uw geest. En geef ook dat we de kracht van uw woord mogen ondervinden. Dat het geen dode letter is, maar de levende realiteit, het zwaard van de geest, waardoor u nog altijd mensen verwondt en heelt, waardoor u dood en levend maakt. Waardoor u vernedert en opricht. We bidden om onderwijs voor degenen die u kennen. Wees die u kennen mild en goed. En we bidden ook voor hen die van verre staan. U niet kennen. Die, zoals we vanmorgen hoorden, in ongehoorzaamheid hun weg gaan. Mogen zij vanavond door het woord wat het zaad van de wedergeboorte is, opnieuw geboren worden. Met andere oren gaan luisteren, omdat hun hart geopend werd door de inwerking van uw geest. Heere, zegen ons, zegen de christenheid, ver bij ons vandaan en dichtbij. Zij die vervolgd en verdrukt worden, onze broeders en zusters die de strijd niet alleen hebben tegen de geestelijke machten, maar ook tegen vlees en bloed. We bidden voor uw volk Israël, bescherm en bewaar het. Nu alles rond Israël kookt en ook in het land zelf er zoveel geweld aanwezig is. Heren, wil gedenken allen die leiding hebben te geven aan de Europese Unie. In zaak het grote probleem van de talloze vluchtelingen die de grenzen binnenkomen, overkomen. We bidden dat ook voor de politici in ons land, voor hen die op christelijke wijze politiek bedrijven. Geef ze uw zegen en uw wijsheid om in de Bijbelse zin van het woord politiek te bedrijven. We bidden u, Heere, gedenk onze gemeente. Wilt u haar vanavond onderwijzen in de weg die ze te gaan heeft. We bidden ook voor degenen die niet met ons op kunnen komen. De ouderen die vanavond vanwege het donker thuis moeten blijven. Zij die oppassen op de kleine kinderen. Maar we denken ook aan de zieken. In het bijzonder aan de heer Tijn. Die vol spanning de afgelopen weken gewacht heeft op de oproep om geopereerd te worden. En morgen die ingreep zal ondergaan. Wij bevelen hem en zijn vrouw aan de troon van uw genade. En we bidden dat de psalm die in zijn leven zo speelt de laatste weken met hem mee mag gaan. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En dat als hij zijn vrouw moet loslaten, omdat we alleen die kamer in moeten. Hij het mag weten. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. We bidden om uw zegen over de handen van de arts en de chirurgen. Mag de ingreep slagen en mogen de problemen zo overgaan. En dat u door deze weg heen de eer zult krijgen van uw trouw en goedheid. Gedenk onze jongeren vanavond, heren, wilt u ze honger geven naar het levende brood en dorst naar het levende water. En als er dorst en honger gekomen is, wilt u ons voeden met meer dorst en met meer honger, zodat we genoeg hebben aan u en nooit genoeg krijgen van u. Wees naar uw eigen belofte in ons midden. Wij bidden dat, pleitend op uw belofte, uit genade. Amen. Laten wij samen zingen, Psalm 124, vers 1 en vers 4. Psalm 124, dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen s vijands Heer een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. En ook het vierde vers, Psalm 124, vers 1 en 4. zijn van die vragen, gemeente, die je terugwerpt op jezelf. Als u aan mij zou vragen en ik aan jou, aan u zou vragen, bent u bekeerd? Of bent u een kind van God? Nou, er zijn maar weinig mensen die niet dichtslaan. Of die zeggen, nou, dat is wel een hele directe vraag. Wat moet ik daarop zeggen? Soms kun je de vraag, door de vraag iets anders te stellen, toch hetzelfde beogen. Je wilt namelijk weten wat er in het hart van die ander leeft. En het is goed als op huisbezoek broeders die concrete vragen blijven stellen. We komen per slot van rekening niet op gezelligheidsbezoek. En u verwacht ook niet anders toch van dienaar van het woord en van ouderlingen, diakenen, dat ze ook die vragen stellen. Bent u een kind van God? Maar als we nou zouden vragen aan elkaar vanavond, wie is Christus voor je? Dat is een vraag waar je niet met ja of nee op kunt antwoorden. Maar dat is een vraag die je hart openbreekt, openlegt. Ja, en dan moet je over de dag komen. Wie is hij nou voor mij? Wie is Christus voor je? Dat is een vraag die ik zou willen stellen aan de belijdeniskattegezanten van vanavond. Aan de gewone kattegezanten. Aan de mensen die belijdenis hebben gedaan. Kortom, aan iedereen. Aan de kinderen. Wie is de Heer Jezus voor je? En daarmee stel ik dezelfde vraag als de vraag die Jezus gesteld heeft aan zijn discipelen. Toen hij vroeg, eerst vroeg wie zeggen de mensen dat ik ben. En toen kreeg Jezus allerlei antwoorden. Maar uiteindelijk vroeg hij, en wie zegt gij dat ik ben? Heel concreet. Kom maar voor de dag. En u weet het, toen zei Petrus het, hè, die prachtige belijdenis, die vlees en bloed hem niet hadden geopenbaard, maar de Vader in de hemel. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, als dat nou je antwoord is, hè, misschien hakkelend, misschien niet zo verzekerd als je zou willen, maar als dat nou in je hart leeft, ja, dan verlang je ook naar meer onderwijs over die persoon. En we zijn nu al een tijdje bezig om na te denken over wie Jezus is. We begonnen in zondag 11. Waarom wordt de Zoon van God Jezus genoemd? Wie is Jezus? En toen hebben we de nabijheid van Jezus gezien, onder woorden gebracht, dat hij op roepafstand is. Zo nabij. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En toen gingen we naar zondag 12, twee weken terug. Waarom is Jezus Christus genoemd? En we hebben ook gehoord de weken na wat dat betekent voor het leven van de christen. En nu vanavond vragen we door naar andere benamingen voor Jezus. Want let op, het gaat opnieuw over Jezus. Waarom is Jezus Gods enige geboren zoon genoemd? En waarom is Jezus onze Here genoemd? Nader onderwijs dus over de persoon van de Here Jezus. Gods enige geboren zoon, onze Here. Dat zetten we eenvoudig boven de preek. Twee gedachten, u kunt ze ook lezen op de handout. In de eerste plaats, Christus is de Zoon van God en wij worden kinderen van God. En het tweede, Christus is onze Here en wij zijn zijn dienstknechten. Christus is de Zoon van God, wij worden kinderen van God. Christus is onze Here en wij zijn zijn dienstknechten. Ja, misschien vraagt wel iemand vanavond, dominee, waarom zoveel aandacht daarvoor? Ja, we volgen natuurlijk de apostolische geloofsbelijdenis, dat weet u, de 12 artikelen die nogal eens op de zondagavond vanaf de kansel voorgelezen worden. En die apostolische geloofsbelijdenis komt natuurlijk uit een tijd waarin er behoorlijke discussie was over, inderdaad, wie Jezus was. En er is niets nieuws onder de zon, want die discussies zijn er nog. Op de universiteit. Via allerlei bladen. Wie is Jezus eigenlijk? En in die tijd hebben theologen toen nagedacht en onder woorden gebracht wat wij in de apostolische geloofsbelijdenis vanavond overdenken. Jezus is Gods enig geboren zoon en hij is onze Here. Nou, dat eerste, Jezus is Gods enig geboren zoon, u voelt wel aan, dat laat de afstand zien, het anders zijn van Jezus. Hij is Gods enige geboren zoon. Dat kan niemand van ons vanavond zeggen. Dat wij een zoon, een kind, in die zin een kind van God zijn. Want God had maar één zoon. Een unieke zoon. Jezus. Waarvan Johannes schrijft. Hij was in de schoot van de Vader. Hele intieme, tere taal. Om de relatie van de zoon met de vader weer te geven. En onwillekeurig denk je aan het beeld wat dan naar voren komt van een moeder die een kind vertroetelt, heel dicht bij haar hart houdt. Jezus was in de schoot van de vader. Hij is Gods enige geboren zoon, zijn schootzoon. In het Oude Testament wordt hij zelfs het kind van Gods vermaak genoemd, het troetelkind. Kind van liefde. Waarvan de vader zei, dit is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En hij zei erachteraan, luister daarom naar hem. Hoort hem. Gemeente, er is nooit een moment geweest dat Jezus niet de zoon van God was. En ik begrijp het, dat gaat ons verstand te boven. Jezus is de eeuwige zoon van God. Hoe moeten we dat verstandelijk onder woorden brengen? Dat kunnen we niet. Het is een belijdenis, een geloofsbelijdenis. Maar wel een hele belangrijke. Want als je dit niet belijdt, wat hou je dan over? Weet je wat je dan overhoudt? De verhalen van Nico Terlinde bijvoorbeeld. Jezus is een mens. Een heel bijzonder mens. Een supermens. Een voorbeeldig man. Die navolgenswaardige dingen heeft gedaan en gezegd. Maar niet meer dan dat. Gemeente, en dat wordt op tal van kansels in Nederland. In gemeenten neergelegd. Zo wordt er gepreekt over Jezus. Als de man uit Nazareth. Die bijzondere dingen deed en die een voorbeeld, een goed voorbeeld is voor ons. Begrijpt u hoe horizontaal het dan gaat worden, hoe oppervlakkig het wordt, hoe plat? Jezus is de enige geboren zoon van God. De catechismus, als u meeleest, de catechismus die zet dat tegenover het feit dat wij tot kinderen van God worden aangenomen. Jezus was altijd al een zoon van God, de eeuwige zoon van God. Maar mensen, zondaren, worden in de tijd, op een bepaald moment, tot kind van God geadopteerd. En dat is mooi, dat staat in hetzelfde hoofdstuk als waaruit ik net citeerde. In Johannes 1 vers 18 staat dat Jezus in de schoot van de Vader is geweest, Gods enige geboren zoon. In hetzelfde hoofdstuk staat dat allen die in hem geloven, hij macht gegeven heeft om een kind van God te worden. Eigenlijk staat er het woordje volmacht. Noemde de Groot haalde die tekst gisteren ook aan. Volmacht. Allen die geloven, geeft God volmacht om een kind van God te worden. Nou, wat een verschil, hè. Jezus, de enige geboren zoon van God. Wij worden tot zijn kinderen aangenomen, zegt de catechismus. En dan is er nog een verschil. Want er staat nog een woordje bij in het antwoord. Christus is alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God. En wij, ja, wij niet. Wij zijn van huis uit, wij zijn van nature. Geen kind van God, maar een kind van de toorn. Soms wordt er wel eens tegen je gezegd, hè, jij lijkt ook sprekend op je vader. En of dat dan een compliment is, nou ja, dat moet je dan natuurlijk afvragen. Hopelijk wel. Je lijkt ook sprekend op je moeder. Nou, mag ik het zo zeggen vanavond, gemeente? Jezus Christus is nou sprekend de Vader. Hij lijkt er niet alleen op. Hij is ook de Zoon van God. Hij is God. Hebreeën 1 vers 3 brengt het als volgt onder woorden. Een hele diepe tekst is dat. De Zoon is de afdruk van Gods heerlijkheid. Het afschijnsel, de weerkaatsing van Gods heerlijkheid. Als wij Jezus zien, zien wij wie God is. Daarom als mensen vragen, ja wie is God? Je kunt God toch nooit zien en je kunt God toch nooit kennen. Mag je altijd zeggen, ja maar luister eens. In Jezus zien wij Gods aangezicht oplichten. Gods vriendelijk aangezicht heeft in Jezus vrolijkheid en licht. En daarom heeft God ons ook het evangelie toebetrouwd. 4 versies nota bene daarvan. 1 evangelie. 4 versies. Waar gaat het over? Over Jezus? Over de Zoon van God? Wie is God? Kijk naar Jezus. Lees de geschiedenissen. En lees hoe hij omgaat met mensen van gelijke beweging als wij. Jezus, de Zoon van God, van nature al. Catechismus zegt, wij worden uit genade tot een kind van God aangenomen. En daar ga ik even op door vanavond. Dat vind ik toch wel heel belangrijk. Wat is dat nou, uit genade aangenomen worden tot kind van God? Nou, dan moet ik er eerst iets voor zeggen, gemeente. Dat wij de kinderrechten verspeeld hebben. Inderdaad, net als de verloren zoon. Hij was een kind, hij bleef ook in zekere zin een kind van zijn vader. Maar hij verspeelde alles, letterlijk. En hij zondigde zichzelf van de vader vandaan. Tot hij aan de grond kwam. En zo zijn wij ook. En de een doet het op een heel expliciete manier. En de ander op een iets minder expliciete manier. Je kunt kerkganger zijn en toch je wegzondigen van God. Afstand nemen van hem. Nou heb ik een boodschap voor je vanavond. En dat is een wonderlijke boodschap. God heeft genoeg aan één zoon. Maar hij is uit op meer kinderen. God heeft genoeg aan zijn zoon. Maar hij verzamelt uit alle windstreken van de wereld kinderen. Hoe doet hij dat? Op een wonderlijke manier. Zoals alleen God dat kan. Vanuit zijn hart wat brandt van liefde en ontferming voor verloren zondaren. Ik vond een prachtig beeld in Ezechiël. Ezechiël 16. Dan gaat het over het verbondsvolk Israël. En het verbondsvolk Israël wordt getekend als een babytje wat op het vlakke van het veld weggeworpen is, te vondeling gelegd is. We lezen wel eens van die verhalen dat er een babytje ergens gevonden is, te vondeling gelegd. En ja, wie dat leest, die denkt, oh verschrikkelijk. Wat erg als je dat doet. Nou, Israël wordt vergeleken met een babytje wat weggeworpen is op het vlakke van het veld. Voortgekomen uit een Amoritische vader en een Hethitische moeder. Dat betekent van heidense oorsprong. Zondige afkomst. Daar ligt dat babytje. Geen eens kleertjes aan. Het ligt nog in het geboortebloed. Het is net geboren. Ziet er niet uit. Niet met zout ingewreven. En iedereen loopt eraan voorbij. En niemand pakt het op. Want niemand wil het hebben. Het is zo vuil. Zo ongewassen. En dan wordt getekend in Ezechiël 16 wat God doet. Als ik bij u voorbij ging, zegt God tegen Israël, zo zag ik u vertreden in uw bloed en ik zei tot u in uw bloed, leef! En ik bleef stilstaan en ik breide mijn armen over u uit en ik waste u en ik zalfde u met olie en ik deed u kleren aan, gouden en zilveren kleren. Die weggeworpen baby die er niet uitzag, waar iedereen aan voorbij liep, wordt door God uitgekozen, gekoesterd, aangenomen tot kind, bemind door God en met de beste zorg die je maar denken kunt, omringd. Heerlijk beeld van wat God met Israël zal doen. Heerlijk beeld ook. Van wat God met een kind van de toorn doet. Want we hebben het wel eens over Gods opzoekende zondaarsliefde. Nou, wat is dat nou? Nou, hier heb je het concreet. Wat is nou Gods opzoekende zondaarsliefde? Dat hij mij, weggeworpen, onrein, vuil, te vies om aan te pakken, aanpakt en mij wast. Met zijn bloed. Zitten hier van die mensen die met een erfelijk belast verleden hier zitten? Heidense afkomst, zondige aard, ver bij God vandaan. En dan gaat het vanavond over kind van God. Nou, bij voorbaat denkt u al, dat is veel te hoog en veel te groot. Dat geldt niet mij. Kind van God, ik heb altijd geleerd, dat geldt voor een enkeling. Dat is exclusief. Maar dan geldt het voor anderen, niet voor mij. Wat moet je er nou voor doen om kind van God te worden? Niets. Eigenlijk een heel verkeerde vraag. Wat moet je ervoor doen? Wat Gisbert zegt, wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Nou, dat zet één grote streep door al mijn doen. Kijk, in mijn vorige gemeente was er een echtpaar dat twee kinderen geadopteerd had uit Polen. En ik heb een beetje meegemaakt wat dat betekende voor ouders. Ze konden zelf geen kinderen krijgen en gingen een proces in. Van testen en van onderzoeken en noem maar op. Slopen tot en met. En dan uiteindelijk mag je twee kinderen in je armen sluiten. Die ze zelf moesten ophalen uit Polen. Maar ze deden het uit liefde. Ze moesten er heel wat voor doen. Maar zo gaat het nou niet. Zo werkt het nou niet met de adoptie tot kind van God, gemeente. Daar doe je nou helemaal niks aan. Dat doet God. En dan moet je twee dingen niet vergeten vanavond. Om zijnentwil, uit genade. Machtig. Dat sluit alles uit. Van ons. En dat opent nu het hele middelaarshart, het volle middelaarshart van de Heer Jezus. Om zijnentwil, uit genade. De ontdekking van Maarten Luther inderdaad. Hij dacht ook dat je een selectieprocedure moest doormaken. Moest gaan afvinken wat je wel had en wat je niet had. En dan aan God voorleggen en ja, hopelijk maak je dan kans. Ja, zo zijn er heel veel mensen ook in de kerk die zo leven. Stapje voor stapje proberen ze ernstiger en heiliger te worden. Totdat het punt aanbreekt dat God zegt, en nu is het genoeg, nu kijk ik naar je om. We proberen onszelf in een voorkeurspositie te plaatsen. Alsof God naar ons omziet, gemeente, omdat wij ons het best doen. Dan moet je Ezechiël 16 nog maar eens goed lezen. God kijkt niet naar ons om, omdat wij ons best doen. God kijkt naar ons om zoals we zijn. Het is pure genade. Als God het oog laat vallen op een zondaar. Maar dominee, hoe word je dan een kind van God? Want daar gaat het toch wel over in het antwoord. Het gaat over de Zoon van God, de enige geboren Zoon van God. Maar het gaat ook over de kinderen van God. Hoe word je nou aangenomen tot kind van God? Dat is mijn levensvraag. Hoe weet ik dat? Nou, laat ik een geschiedenis uit het Oude Testament nemen. Nog een geschiedenis om aan te geven hoe dat dan gaat. Ik denk aan David en Mefiboset. David. Koning David moest een belofte inlossen, dat weet u wel, hè? Hij moest barmhartigheid bewijzen aan het huis van Saul. Aan degene die overgebleven waren. Had hij beloofd aan zijn vriend Jonathan. En op een zeker moment in zijn koningschap vraagt hij aan zijn dienaren: is er nog iemand overgebleven uit het huis van Saul? Aan wie ik Gods weldadigheid kan bewijzen. En na onderzoek komen ze bij koning David terug. Ja, koning, er is er nog eentje. Hij woont in Lodebar. Achterbuurtje. Stel niet veel voor. Abbebroek, zeg maar. Zoiets. Heel klein. Daar woont hij. En hij is bovendien kreupel, invalide. Het is echt een stumpet die Mefiboset. Er is weinig eer aan hem te behalen. Maak u er maar niet zo druk om, koning. Nee, zegt David dan. Als dat een afstammeling is van Saul, dan zal ik mijn belofte inlossen. Die man die komt. Ja, maar die kan niet lopen. Dan wordt hij gehaald. En dan gaan ze. De soldaten met de wagen. Richting Lodebar. En na wat zoekwerk vinden ze hem. Mefiboset. Op de wagen. En moet je nagaan, gemeente, wat dat voor Mefiboset betekend zal hebben. Als de koning je roept, betekent dat maar één ding. Als nakomeling van het huis van Saul. De doodstraf. Het was namelijk gebruik in die tijd dat een koning, een opvolger, althans een heidense koning, het hele huis van zijn voorganger uitroeide. Dus Mefiboset, die ziet het zwaard van Damocles boven zijn hoofd hangen. Wat een reis richting de koning. En als hij dan het paleis van de koning binnenstapt, dan valt hij ter aarde, plat op de grond voor koning David. En weet u wat koning David dan zegt? Vrees niet. Want je krijgt een ereplaats aan mijn tafel. Je mag gedurig brood eten aan mijn tafel. Nou, dat heeft niemand begrepen, denk ik. Dat zo'n invalide man een plekje krijgt aan de tafel van de koning. Aan mag zitten met de rijken en de groten der aarde. En mag eten uit de hand van de koning. En als we het vanavond nou zouden vragen aan Mefiboset. Mefiboset, hoe ben je nou binnengekomen? Hoe ben je nou zo'n bevoorrecht man geworden? Weet je wat hij dan zou doen? Ik denk dat hij niet veel zou zeggen. Hij zal alleen maar wijzen. Vraag hem maar aan de koning. Vraag hem maar aan de koning. Ga maar naar David. Hij heeft me laten halen. Ik ben hier om Davids wil. Hoe word je kind van God? Om zijnent wil. Uit genade. Voor Mefiboset is dat het grootste wonder van zijn leven geweest. Dat hij van zo'n verschoppeling in Lodebar tot de adelstand werd opgeheven. En mocht eten naast prinsen en wereldgroten. Ja, dat is het wonder van het kindschap van God. Je ziet daar een mooie illustratie in. Zoals David met Mefiboset omgaat, zo gaat God om met zondaren. Om Christus wil. En dan kiest hij ons niet uit, gemeente, vanwege goede eigenschappen. Hij ziet ons vertreden in ons bloed. Hij weet van je corrupte hart. Jonge mensen, hij weet van je strijd met jezelf. Hij kent je zonde en je gebreken. Hij weet van de aanvechting van de Satan. Die rondgaat. Om deze vraag. Zo op je hart te drukken. Dat je alleen maar met de vraag bezig bent. En aan het antwoord niet meer toekomt. Er is hoop, gemeente, voor de meest afgedwaalde zondaar vanavond. Omdat dit er staat. Uitgenade. Je weet wat het Griekse woord betekent, hè? Charis. Gratis. Gratis en voor niets. Uitgenade. Om zijnentwil. Want wat heeft Christus gedaan? Hij heeft zichzelf opgeofferd. Overgegeven. Voor wie? Voor mensen die er buiten staan. Mag God je er vanmiddag, mag God je er vanavond buiten zetten? Geen rechten. Kijk, want kind van God worden, kind van God zijn, gaat hand in hand met ik ben het niet waard een kind van u genoemd te worden. Mag hij een streep zetten door jouw ernst en door jouw ijver en door jouw voorbeeldige levenswandel, omdat het je zaligheid niet is? Kind van God, hoe word je dat? Als God je er buiten zet, dan mag God je binnenhalen. Ik heb het niet verdiend een zoon van u genoemd te worden. En voor mensen die er buiten staan, zijn er vanavond twee bakens. En dat zijn die twee zinnetjes. Om zijnentwil uitgenade. En als de Satan nou vanavond je verzoekt tijdens de preken en zegt, het is niet voor jou, het is niet voor jou, je mag niet naar Christus toe, je mag niet op hem zien, je mag niet in hem geloven, dat is veel te groot, moet je gegeven worden, moet je... Weet je wat je hem dan moet zeggen? Satan, ja, je moet hem op de Bijbel wijzen natuurlijk, maar dan wijs je vanavond maar op de catechismus en dan zeg je maar, dat is de Bijbelse vertolking. Uit genade. Om zijnentwil. Zo spreekt de Bijbel. Hij heeft ons tevoren bestemd tot aanneming tot kinderen. Door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Wijzen maar naar Christus. Zoals Mefiboset. Iedereen die zich afvroeg of Mefiboset wel terecht aan die tafel zat. Wees naar David. Ga maar aan hem vragen. Zegt u het vanavond na, of al hebt u geen woorden, wijst u dan op hem. Het is om Christus wil, dat ik een kind van God ben. Omdat hij mij lief heeft, heb ik hem lief. En dat is het wonder van genade, wat ik mijn hele leven mag meenemen. Heeft God één zoon? Ja. Maar hij heeft tal van kinderen. En samen vormen ze het huisgezin van God. Christus is de oudste broeder. En de gelovigen zijn broers en zussen van hem. En ze hebben samen één vader. De Vader in de hemel. Wonderlijk, hè? Je wordt deel, je maakt deel uit van het huisgezin van God. Nou, nu gaan we nog even verder met wat dat nou concreet te betekenen heeft voor het leven. Dat is het tweede van vanavond. Waarom noemt u hem onze Here? Terecht dat de catechismus dat onder één zondagsafdeling plaatst. Want het heeft alles met elkaar te maken. Wie een kind van God is, wil ook voor hem leven. Wie Jezus leert kennen, leert hem ook kennen als mijn Here. Het woordje Here is de vertaling van het Griekse woord kurios, wat gebieder betekent, eigenaar, hij die het voor het zeggen heeft in mijn leven. Dat woordje kurios, heer, ik neem u even mee naar lang geleden, toen er nog een slavenmarkt bestond. Hoe ging dat dan? Nou, een heer van een huis, van een bedrijf, die ging naar de slavenmarkt om daar wat personeel uit te zoeken. Personeel wat hij kon gebruiken voor zijn dienstwerk. En natuurlijk waren de sterkste slaven zijn doelwit. Dat waren de mensen die hij het eerst op het oog had. En wat deed zo'n heer om zo'n slaaf mee te krijgen? Dan kocht hij die slaven. Hij betaalde losgeld. En zo werd een slaaf van eigenaar verwisseld, want vaak was het een andere heer die zijn slaaf te koop aanbood. Dus een slaaf verwisselde van eigenaar. Met wat geld betaald en dan ging de slaaf mee met een andere heer. En kon hij daar gaan dienen. Nou, zo doet Jezus het ook, zegt de Bijbel. Hij koopt ons. Niet met geld, maar met bloed. Hij maakt ons los van de ene heer en hij laat ons dienen onder de andere heer. Dat woordje heren betekende voor christenen in de vroege kerk nog veel meer dan voor ons nu. Want in de tijd van Caesar kwam het erop aan wie je heer was. Caesar liet zichzelf heren noemen. Kurios. En iedereen in het Romeinse Rijk was verplicht om zich onder zijn heerschappij te stellen. En je moest ook belijden dat Caesar de kurios was. Ik las van een christen in die tijd, Polycarpus heette hij. Die werd vervolgd vanwege het feit dat hij weigerde om Caesar als kurios te belijden. Dat kon hij niet. Hij had al een heer. Dat was zijn heer en heiland. En daarom weigerde hij voortdurend om Caesar kurios te noemen. En dat ging zover dat men hem gevangen nam. En voordat hij ten brandstapel geleid werd, vroegen ze aan hem: Polycarpus, zou je niet het één keer zeggen? Caesar is mijn kurios. Je redt er je leven mee. En wij denken dan, man, zeg dat één keer, daarbij van die brandstapel af. Maar wat betekende dat? Als hij dat zou zeggen, Caesar is kurios, dat betekende dat hij zijn heren zou verloochenen. Want wie Caesar als kurios beleed, stelde zich onder de hele zeggenschap van Caesar. Polycarpus deed het niet. Ook niet toen hij al op de brandstapel stond en toen er nog één keer werd voorgelegd. Vloek Christus en noem Caesar je heer en je zult vrijgelaten worden. En weet je wat Polycarpus toen zei? Ik ben 86 jaar. Ik heb hem 86 jaar gediend. Hij heeft mij nooit iets kwaads gedaan. Hij heeft mij met alle goeds verzorgd. Hoe kan ik mijn heren lasteren die mij gered heeft. En hij stierf. Van eigenaar verwisseld. Dan ga ik op tot Gods altaren. Aan mijn koning die mij gered heeft is het te danken, zei Polycarpus, dat ik hem als mijn Here zie. Nou, en dat laat de catechismus vanavond ook zien. Waarom noemt een christen, een kind van God, Jezus nu mijn Here? Omdat hij mij met lichaam en ziel van al mijn zonden, niet met goud, met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En zo van alle heerschappij van de duivel verlost. En zo tot een eigendom van hem gemaakt. Een christen is dus iemand die verkocht is. Gekocht is met de prijs van het bloed van Christus. In de sportwereld worden ook nog wel eens mensen gekocht en verkocht. En er gaan miljoenen mee gepaard. Maar het is niet meer dan een uitwisseling van spelers in voetbalteams. Jonge mensen, dit gaat om een koop die alleen maar Christus kan sluiten. En er gaan geen miljoenen mee gepaard. Jouw ziel is veel te kostbaar. Jouw ziel is zo kostbaar dat iemand ervoor wilde sterven. Met zijn eigen leven zijn dood wilde bezegelen om jou het leven te geven. Dat is de Heer Jezus en dat haalt Petrus ook aan in de brief die we samen gelezen hebben. U weet toch, zegt hij, dat wij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijn. Maar door het dierbaar bloed van Christus. En dan gebruikt Petrus die tekst als een aansporing tot een heilige levenswandel. Er heeft bloed gevloeid. Je bent gekocht. Wandel dan heilig, omdat Hij heilig is. Gemeente, dit laat mij twee dingen zien. Als de Heer Jezus met bloed mij wil kopen, laat dat zien hoe zwaar Hij tilt aan de zonde. Maar het laat ook zien hoe gewillig Hij is om mij te kopen. Hij heeft er alles voor over gehad. Zijn hele leven. En die reddingsactie, die voortkomt uit Gods welbehagen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die reddingsactie die vraagt om reactie vanavond. Als u nou als een drenkeling in de zee rondzwemt, hè. En er is vanavond een reddingsboei en die wordt uitgeworpen. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt op eigen krachten proberen om die zee te doorworstelen. Of je kunt die reddingsboei aangrijpen vanavond. Wie is die reddingsboei? Dat is Christus zelf. Christus zegt het. Wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. En is verlost van de toorn van God. En is bevrijd uit de heerschappij van de duivel. Misschien staat het jullie wat tegen. Hè, dat je zegt van ja, van Heer verwisselen. Dat betekent dus dat ik weer moet dienen onder het regime van een ander. Het is geen regime. Weet je wat een regime is? Dat is het regime van de dictator die je nu dient. De duivel die niets anders wil dan je ondergang. Het is geen vrijheid, gemeente. Als je Christus niet kent. Er is maar één vrijheid. Dat is de vrijheid van de kinderen van God. De vrijheid die te koop is. Nee, die niet te koop is, die aangeboden wordt omdat die gekocht is. Deze vrijheid. Dat je eigendom wordt van Christus. Betekent dat dat je vrij bent? Ja, vraag het maar aan een kind van God. En laat ik het vanavond maar vragen aan een christen. Vergelijk je leven eens met voor en na. Toen je tot geloof kwam. Wat gebeurde er toen? Ademhalen. God stelde je in de ruimte. Met vrolijke gezangen van bevrijding. En daarvoor. Ach, je was als die blinde. Tegen wie iedereen zei, joh, moet je eens kijken hoe mooi de schepping is. Maar je zag het niet, je was blind. Je was als die gevangene. Die dacht dat die paar vierkante meter in de cel zijn vrijheid was. Maar toen de deur openging, toen ontdekte je hoe gebonden je was. Wat weinig speelruimte de duivel je gaf. Gemeente, proeft u, het is zo heerlijk om deze koning te dienen. Je krijgt er geen spijt van, jonge mensen. Echt niet. Je zou niet terug willen. Ik hoop dat je jaloers bent als je hem niet kent op hem, op hen die hem wel kennen. En in deze vrijheid wandelen, de vrijheid van de kinderen van God. Eigendom van Christus. Weet je wat het betekent? Dat Christus niet alleen met zijn bloed voor mij betaald heeft. Niet alleen mij gekocht heeft uit de heerschappij van de duivel, maar dat hij ook voor de rest van mijn leven garant staat. Dat alles zal meewerken ten goede. Ik sta in dienst. Ik ben in dienst van de beste koning. Een koning die het zaligst lot ver boven alle goden kan schenken. Gemeente, wat is nou je antwoord op die twee vragen van vanavond? Waarom is Jezus Gods enige geboren zoon? En die andere vraag, waarom noem je hem onze Heere? Dat is de vraag waarmee ik begon, hè? Niet ben je kind van God. Wie is Christus voor je? Als je vanavond nou zou sterven, na vandaag in de kerk geweest te zijn, wat zou je dan zeggen? Als je voor hem staat, kun je dan zeggen, ik ben in Jezus' mantel ingehuld. En ik heb bedekking voor mijn schuld gevonden. Het is voor het heilig oog des Heren bedekt. Ja, zijn bloed dat kocht mij. Ja, zijn bloed beveiligt mij. Door genade ben ik een kind van God. Was dus een dominee, daar eindig ik mee, die een stervende vrouw bezocht. Hij zat niets meer. En ze moest die doodsjordaan door. En de dominee vroeg het. Ben je bereid? Ben je bereid? Weet je wat ze zei? Dominee, ik heb hem aan zijn woord gehouden. En ik houd hem aan zijn woord. En geen van zijn woorden zal ter aarde vallen. Dat is houvast, gemeente. Vraag het maar aan de koning. Net als Mefiboset. Zo ben ik er gekomen, om zijnentwil, uit genade, voorwerp van Gods liefde. Ja, dan kun je alleen maar zingen. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst, een liefdedienst en lof bereid. Amen. Laten we zingen op Psalm 108. Het eerste vers, Psalm 108, vers 1. Thank you. Laten we samen danken. Heer, als u ons gekocht hebt met uw bloed, dan verlangen we het van harte om onze treden in uw spoor te zetten, ook in de komende week. En is de dag van vandaag, de preken van vandaag, die zijn een aansporing om iedere dag in gemeenschap met u te leven. Heren, we kunnen niet zelf. Onze kracht is te weinig. Maar we mogen putten uit de volheid van uw genade. En er is meer dan overvloedig genade beschikbaar. Genade om te werken, om te leven, om te zorgen, om te bidden, om te dienen, om een beslissing voor uw aangezicht te maken. Laat ons hart zo afgestemd zijn, Heere, op u, omdat u ons hart innam. En we bidden voor allen die nog leven in de slavernij, dat zij inzien dat de ware vrijheid alleen te vinden is in de dienst aan u. We danken u voor uw woord vandaag aan ons gegeven. Laat het tot opscherping zijn, tot correctie, tot vertroosting. U weet wat we nodig hebben. U weet ook hoe het woord thuisgebracht moet worden in onze harten. En laat zo dat ene woord van u in al die onderscheiden levens en harten zijn werk mogen doen. We bidden, Heren, mogen we elkaar aanstaande woensdagavond weer zien op de dankdag, om u te danken en te loven voor uw trouw en goedheid, dag aan dag aan ons betoond. U draagt ons. Bewaar ons als wij van hier gaan. Geef uw kracht en genade in de komende week. En ontferm u. Wij vragen het van u. Omwille van uw Zoon. Om Jezus wil. Onze Heere. Amen. Het gebed van Psalm 17 is de slotzang vanavond. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3. Verhef uw harten tot God. Ga heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.